het ondernemersoog.
Met die kaasschaaf snijden, je bent op een manier aan het snijden terwijl je workload net zo groot blijft. Dus is het niet beter als we gewoon taken weg gaan gooien?
Ondernemersdilemma's van alle kanten bekeken. Dit is het ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organization.
Hi, welkom in het Ondernemersoog. Een podcast waarin we ervaringen delen van ondernemers over thema's die hen bezighouden. Deze keer een onderwerp dat je niet snel aan de borreltafel hoort, maar toch enorm actueel is. We gaan het hebben over snijden. Keihard moeten snijden, omdat de situatie je daar helaas soms toe dwingt. Is er een juiste manier? Hoe behoud je het vertrouwen van je team? En wat zijn de gevolgen voor je zelfvertrouwen? Daarover gaan we het hebben vandaag. Ik ben Jente Kater, oprichter van Voicebooking. Naast mij zit Daniel Mulder van evenementbureau Up Events. En aan de andere kant Maurik Riep. En dus deze keer niet meer Leen Mazerak, want die moest helaas verstek laten gaan vandaag. Als gast hebben we zometeen Willem Treep, die ooit een deel van zijn bedrijf moest verkopen om zo geld te creëren om mensen te kunnen ontslaan. Hoe dat in elkaar zit, dat hoor je zo. Hey jongens, leuk dat jullie er zijn. Maurik, je zit hier voor de eerste keer. Ik heb je uitgenodigd met een reden, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar misschien even handig voor de luisteraars om te weten wie je bent.
Ja, ik ben Maurik, 55. Ik werk op dit moment voor mijn laatste bedrijf, Verden heet dat. Waarin we mensen aan betekenisvol werk helpen en proberen ook betekenis aan mensen toe te voegen. Door ze bijvoorbeeld proberen gelukkiger te maken. Dat is waar ik mee bezig hou.
Ja. Nou, ik hoor enige vergelijkenis met Merlijn, toch?
Ja, kijk. Die praat er ook, die mag de hele tijd allerlei wilde dingen er doorheen zeggen, is mijn ervaring. Dat wil ik dus ook heel graag. Dat ga ik proberen.
Je zegt je laatste bedrijf, zeg je.
Oh, sorry. Ja, de meest recente bedoel ik daarmee. Ja, dat klinkt als laatste van je nooit meer. Dat is niet helemaal mijn bedoeling. Misschien ook wel, omdat ik het nu net gezegd heb. Maar toen ik bij de Entrepreneurs Organization kwam, had ik een ander bedrijf. Daarom zeg ik het eigenlijk, omdat dat een ander bedrijf is, MTNV. En dat is in 2018 verkocht en dit is in 2021 opgericht. Het is meer om aan te geven dat dit niet meer dat bedrijf is. Een nieuwe onderneming.
Ja. En met dat vorige bedrijf heb je enorm moeten snijden op een gegeven moment. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. De aanleiding was de economische crisis. Dat was 2009. Wij waren een technisch detacheringsbureau, vooral actief in de bouw. En het bedrijf had hele goede jaren gehad. Fantastisch goed bedrijf. Maar in die goede jaren heel veel financiering aangetrokken. En toen het minder ging, werd het dus opeens knijp, ook qua geld. En moesten we eigenlijk van alles en nog wat tegelijk doen. Dus en afslanken en nieuw business en met de bank proberen goed te blijven. En we kregen nieuwe aandeelhouders. En het was gewoon een perfect storm van omstandigheden. Waar ik zelf eigenlijk helemaal niet zo heel goed op voorbereid was. Omdat ik met name...
Je was altijd met groei bezig.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Wat was het moment waarop die ogen bij je echt openschoten?
Nou ja, toen de ABN AMRO in dit geval zei van dit krediet wat jullie hebben, dat kan niet meer. Want het is hoe jullie dat nu doen. Ja. Dat kan nooit dit krediet opleveren. Dus wij worden de nieuwe eigenaar. En we gaan samen met jou dat bedrijf gezond maken.
Ja, dus ze zagen het nog wel zitten.
Ja, omdat we goed... Dat is wel een beetje de aard van ons business. We kunnen best goed voorspellen. Ja. Ook naar beneden. Maar goed, dat is natuurlijk wel, dat geeft wel vertrouwen aan iemand die zoekt naar veiligheid. Ja. Is natuurlijk dat iemand überhaupt weet of een visie heeft over wat er over een jaar of over een half jaar ongeveer gebeurt. En dat klopt. Dat geeft natuurlijk wel een soort veilig gevoel. Van het is niet een soort pijloze afgrond waar die omzet in wegvalt.
Ja. Uiteindelijk is het goed afgelopen.
Ja, uiteindelijk is het goed afgelopen. Veel langzamer dan ik dacht. Misschien is dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. De crisis duurde veel langer dan wij dachten. Dus het heeft jaren geduurd. Waarin we eigenlijk in een hele kleine setting nog het bedrijf hadden. Voordat we door konden groeien weer. En uiteindelijk zijn we groter weer geworden dan we ooit waren. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
Maar wat was dan dat gouden moment?
Ik zou heel graag één heel mooi eensluidend antwoord willen geven. Maar ik denk heel veel kleine dingen. Dus niet kleine dingen, maar heel veel dingen samen. De markt ging beter. Wij waren veel beter op die markt ingespeeld. De systemen waren beter. De marketing was beter geworden. Alles was eigenlijk in die crisis beter gemaakt om ooit weer te kunnen. En op een gegeven moment konden we weer. Zeg maar. Dat waren heel veel pijlers bij elkaar. Het is niet soort één magisch moment. Okay. Het was wel één magisch moment dat ik opeens dacht, oké, en nu gaat het weer.
Ja. En dat was het moment?
Ja, dat is denk ik 2,5 jaar na deze crisis. Ja, dat gewoon opeens in een week klanten overal ja tegen gingen zeggen, zou ik maar zeggen. Waarop de voorzichtigheid eruit was, de markt weer in beweging was. En dan heb je natuurlijk even heel simpel gezegd, komt het gouden momentum.
Maar was het dan ook deels einde kredietcrisis?
Ja. En marktvertrouwen, dat duurt dan ook weer wat langer dan feitelijk de kredietcrisis duurde. Maar het is ook dat moment dat het dus opeens weer valt, zeg maar. Ja. En dan ben je natuurlijk en heel klein en lean en mean en weinig kosten. Ja, en dan opeens zie je die omzet stijgen en komt er vertrouwen in. Ja, en dat waren dat zijn fantastische maanden, zeker jaren geweest.
In de podcast van vandaag gaan we waarschijnlijk ook van crisis naar crisis naar crisis. Coronacrisis bij jou toch? Evenementenbedrijf, Daniel?
Ja. Nou, die kwam ook lekker binnen, ja.
Ja.
We hebben ook die crisis gehad. En eerst, we zagen hem wel redelijk aankomen. We waren goed voorbereid. Het ontstond natuurlijk langzaam. Maar ook wij ontkwamen er niet aan om op een gegeven moment te gaan snijden. En we hebben toen ook afscheid genomen van mensen. Mm-hmm. Een pijnlijk verhaal
hoeveel
natuurlijk.
Hoeveel waren dat er?
Ja, ongeveer 10. Er waren er eerst nog meer. Maar we hebben uiteindelijk nog een aantal mensen hadden wel tegengezegd. We halen je zo snel mogelijk weer terug als je het nog wil. En een paar mensen zijn uiteindelijk ook nooit weggegaan. Maar ongeveer 10 mensen zijn toen wel weggegaan. Ja, een pijnlijk verhaal, maar uiteindelijk waardig gedaan, goed gedaan, denk ik. En kan er nu weer redelijk goed op terugkijken. Maar toen vond ik minder leuk. Maar jij hebt ook wel eens moeten snijden, toch?
Ja, helaas. Dus tijdens die crisis hebben we dat moeten doen. Maar dat was op zich iedereen die was aan het snijden. Het was bijna raar als je niet aan het snijden was. Dus als ik iemand sprak en ik vroeg hem hoe gaat het? Nou, kloten.
Ja,
hoeveel procent? Nou, zoveel. Ja, hoeveel werknemers? Ja, ja. Nou, zoveel.
Maar zeg je dan ook, dan valt het eigenlijk in een beter bedje dat snijden? Dan doet iedereen het, dus dan valt het misschien ook wel weer een beetje mee of
ja,
zo?
Corona werd op een gegeven moment zelfs gebruikt als excuus.
Maar bedoel je dat? Dat het daardoor makkelijker was?
Dat ik ook geen werknemers met fronsende wenkbrauwen had.
Iedereen verwachtte ook wel iets.
Ja. Nee, maar wij hebben helaas onlangs moeten snijden. Ik zit in de marketing en de mediahoek, ja. Traditioneel, als het maar eventjes economisch beter of slechter gaat, dan merk je dat meteen in de omzet. Ja, en sinds de start van de Oekraïne-oorlog, en dat is dus al een tijdje geleden, zien wij die omzet steeds maar een beetje,
een beetje
tegenzitten. Ja. En dat is inderdaad sluimerend. En de omzet staat onder druk. Dus
maar Jente, waarom staat die onder druk sinds Oekraïne?
Heel veel bedrijven die op dit moment groeien, die groeien alleen maar omdat ze hun prijzen zijn wezen verhogen. Dus je kunt je afvragen, zijn ze eigenlijk wel aan het groeien? Ondertussen worden de inkoopprijzen worden hoger, arbeid wordt duurder, marge wordt dus kleiner. Waar ga je als eerste snijden? Waarvan je weet dat het op de korte termijn niet pijn gaat doen, marketing.
En dus hoe heb jij gesneden in de marketing vooral? Of heb je anders gesneden?
Ja, wij zijn eigenlijk de afgelopen jaren zijn we meerdere keren een beetje met een kaasschaaf wezen snijden.
Ja.
En dan zit je weer met je personeel.
Ja, wij knikken uit herkenning.
Je legt uit. Ja. Maar met die kaasschaaf snijden, dat voelt voor mij een beetje. Je bent op een manier aan het snijden, terwijl eigenlijk je workload net zo groot blijft als hij eigenlijk was.
Ja.
En nu hadden we iets van, maar we moeten echt weer vet op de botten krijgen. We moeten nu echt rigoureus gaan snijden. Dus is het niet beter als we gewoon heel duidelijk taken weg gaan gooien? En dus zo hebben we in onze strategie zijn we heel duidelijk de keuze wezen maken. Content en brand awareness marketing eruit. Alles full focus op e-mail marketing. Dus ik bedoel dus eigenlijk e-mail sales.
Ja.
En dat is waar we dus nu als afgeslankt team mee bezig zijn. En ik
vond je dat dan ook makkelijker dan die kaasschaaf, zal ik maar zeggen? Vond je het ook makkelijker? Is het natuurlijk niet, maar misschien niet het goede woord. Maar vond je het ook voor jezelf een meer... Ja, misschien meer bevredigende manier van reorganiseren? Of...
Ja, dat is een goede vraag. Want van probleemstelling naar keuze gaan, als het om dit soort dingen gaat, dat duurt gemiddeld niet langer dan 2,5 weken. Dus het gaat ongelooflijk snel. En of je dat nou met een kaasschaaf doet of heel rigoureus,
daarvan merk ik nu wel achteraf dat dat scheelde niet zoveel bij ons.
En maar dus ik zou altijd kiezen voor die rigoureuze. Dat je een plan hebt. Vanaf hier kunnen we verder. Want anders wordt iedereen onrustig. Van, dit is de eerste ronde. En dan komt er een tweede.
Ja, ook weer 10%.
Helemaal eens.
Maar?
Wij komen uit een tijd waarin we altijd aan het groeien waren. Elk jaar groeien.
Dit las ik ook in de reacties op onze enquête heel veel. Die zei voor het eerst in 12 jaar.
Juist.
Nou, altijd groeien. Hoe moet ik hiermee omgaan?
En er moest bij ons echt een knop om. Dat kaasschaaf snijden, dat was ook een beetje vanuit het idee van, we zien lichtpuntjes in de krant.
Ja, ja.
Ja, het is
in onze cijfers. Het komt wel goed.
Nog even terugkomen, want ik vond dat je iets heel interessants zei van, het gaat eigenlijk altijd heel snel. Dat is ook, dat is niet alleen mijn ervaring, maar is ook mijn wens of advies.
Ja.
Want het klinkt natuurlijk altijd als heel groot en ingewikkeld. Terwijl jij eigenlijk ook zegt, allebei is het vrij snel dat je het inzicht hebt. Je zei iets anders dan ik het nu zeg hoor. En dan weet je welke keuze je moet maken. En dan heb je binnen 2,5 week het beter gaan doen.
Maurik, zo kwamen wij laatst met elkaar aan de praat. En dat heeft eventjes een uitleg nodig.
Ja.
We hebben binnen de Entrepreneurs Organization een hele hoop WhatsApp groepen. En daarin stellen we allemaal vragen aan elkaar. Ik zoek een advocaat, ik zoek een CEO-specialist, ik zoek een whatever what. En ik had iets van, ik ga dit in die app gooien. Maar ik denk ondertussen ook van, ik ga niet in die...
Nee, voor iedereen
in die
zeggen,
app smijten. Jongens,
gaat niet goed.
Help me even. Dus ik vroeg een vriendje van me van, zei jij dat we willen doen? En vervolgens kwamen er zoveel reacties op, waaronder jij. En ik ben met meerdere mensen wezen ze praten. En wat mij heel erg opviel, was dat het zo goed als bij iedereen uiteindelijk ging in... Hoe behoud ik mijn personeel?
Ja, wat doe je met de goede mensen?
Ja.
Ja, ja.
En wat is de boodschap voor de goede mensen?
Hoe vertel ik het verhaal?
Ja.
Dit is het ondernemersoog. Zometeen een verhaal van een ondernemer die om zijn bedrijf te redden zo goed als al zijn personeel moest ontslaan, maar daar het geld niet voor had. En hoe dat afliep, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar de ervaringen.
Ervaring 1.
En die is, heb je een ervaring over hoe je tot er voor jou juist de beslissingen kwam bij het reorganiseren? Nou, mocht je voor het eerst luisteren, Daniel, Maurik en ik zijn leden van de Entrepreneurs Organization. Dat is een wereldwijde club van 17.000 ondernemers die werken aan groei, zowel voor zichzelf als hun bedrijf. En voor deze podcast vroegen we de Nederlandse leden ervaringen te delen over keihard moeten snijden. Dus ja, in die juiste beslissingen maken tijdens het reorganiseren, waar ben jij destijds vooral mee bezig geweest toen? Maar...
Ja, ik denk dat het voor mij was stoppen met hopen dat de markten waar we in zaten uit zichzelf als bij een soort wonder weer zouden gaan leven. En dus op zoek naar nieuwe niches. Dat is eigenlijk ons, denk ik, belangrijkste. Dus afschalen van de kosten en op zoek naar nieuwe niches waar wel leven in zat. Wat natuurlijk ingewikkeld is, want je gaat natuurlijk in een slechte tijd in een nieuwe markt.
Ja.
Wat ongelooflijk veel kracht kost en misschien er geen geld voor hebt. Maar dat was ook zo. Dat is uiteindelijk wel wat uiteindelijk het succes gebracht.
Er zullen ook mensen zijn die dat soort strategieën enorm afraden. Schoenmaker blijft bij
gewoon,
je leest.
Ja, maar ja, die leest, die was versleten. Ik zag gewoon niet meer dat terug ging komen. Ja. En ik hoorde ook klanten dingen zeggen dat ik dacht, oké. Nou, ik weet niet of jij ooit nog terugkomt als het bij jou beter gaat. Misschien is het gewoon geweest.
Ik heb hier een reactie van Wiege Jozeman van Woerden Amsterdam. Hij zegt, de shift in mindset die ik heb genomen afgelopen zomer kwam naar aanleiding van een inspirerende EO Accelerator Learning Day. Daarin ben ik vooral naar mezelf gaan kijken. En mijn organisatie stond er financieel heel erg slecht voor. Ik moest radicale besluiten nemen. Ik besloot mijn dag daarom te beginnen met rust en een lang moment voor mijzelf. Hier komt hij. Ik besteed 1 uur of 4 aan mezelf en ik werk 1 uur of 4.
Maar ja, iemand zei tegen mij toen dit allemaal begon. Je zit dus nu opeens in de topsport en je bent in de marathon. Je bent niet helemaal voorbereid op die marathon. Je bent niet getraind, maar je zit er nu gewoon in. En realiseer je, dit gaat weken of maanden duren. Dus het is echt topsport. Dus doe alles wat bij topsport hoort.
Maar 4 uur aan jezelf werken, dat is wel heel knap.
Ik wilde dat nuanceren, maar ik denk dat
ik kan zou ik... het graag willen. Ja.
Hoeveel neem jij?
En misschien is het wel nodig ook, Daan.
Hoeveel?
Hoeveel neem jij?
Nou, 2 minuten om mijn tanden te poetsen. Maar...
ja. Ervaring 2.
En die luidt, hoe heb je ervoor geprobeerd te zorgen dat jouw team vertrouwen hield in de gemaakte keuzes? IO-lid Pieter Steenaert van Brumdesign, hij zegt er het volgende over.
En wij moesten afgelopen jaar helaas ingrijpen in onze organisatie. En om dat allemaal uit te leggen, had ik een PowerPoint van een pagina of 20 gemaakt. Maar voordat ik die presentatie heb gegeven, heb ik eerst tegen mijn forum aangehouden. En daarop kreeg ik echt goede feedback. Een van de belangrijkste was dat ik het allemaal veel te ingewikkeld maakte. Het is natuurlijk een heel heftige boodschap. En door het zo complex te maken, maakte ik het alleen maar moeilijker om te begrijpen. Dus ik heb het uiteindelijk teruggebracht naar maar 3 pagina's. Met de urgentie, met een paar cijfers. En vooral een concreet plan hoe we uit die situatie gingen komen. Hoop en koers. En meer niet. Die vragen die komen er wel als ze er klaar voor zijn. Aansluitend hebben we met iedereen individuele gesprekken gehouden. En mooi was dat iedereen die bleef ook, die we wilden houden. Ook diegenen die eigenlijk al aan het solliciteren waren. En sindsdien geven we maandelijks een update aan de hand van een paar key cijfers. En nu we een half jaar verder zijn, zit de groei er weer goed in. Mede omdat we echt een gemotiveerd team hebben overgehouden. Dus mijn conclusie is, keep it simple, geef openheid en een helder perspectief.
Al dus Pieter Steenaert van Brumdesign. Dat is een interessante. Hou het heel erg kort. Maak het niet te moeilijk. Die boodschap die is al moeilijk genoeg.
Ja, en wat je aandacht geeft groeit. Dus dan ga je alleen maar over dat probleem praten. Je moet vooruit, je moet weer verder.
Ja, en ook ik vind ook de volgorde van dingen. Je kan wel niet. Bij mij moesten er allemaal stappen nog volgen. Bijvoorbeeld betere systemen, betere processen. En daarna kon de IT-afdeling eruit. Of daarna kon de administratie weg. Maar ja, als je dat 6 maanden van tevoren op je PowerPointje gaat zetten. Ja, dat heeft ook helemaal geen zin. Je bent alleen maar mensen in de heg aan het injagen. Je weet ook helemaal nog niet of het lukt, overigens. Ik wist niet of het lukte. Dus heel simpel en duidelijk. Wel een kader waarin je in al die... Het is misschien vooral een podium of een kader wat je schetst, waardoor je daarna in die individuele gesprekken terug kan grijpen en zeggen, nou, je weet dit en dat, die 3 dingen. Ja. En nu ga ik met jou praten, want ja, jij bent een kampioen, ik wil je houden. Of helaas betekent het voor jou dat we afscheid moeten nemen. Ik had het liever anders gezien, maar het is niet anders. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon vooral de kapstok neerzetten en dan kan je de jas er later wel ophangen.
Ervaring 3.
En die is, wat heeft dit gedaan met jouw zelfvertrouwen? Daarover heb ik een voice note van Vincent Lenoble van Measure Man.
Ja, het doet natuurlijk wel wat met je zelfvertrouwen als je iemand weg moet sturen. Ik denk zelf dat het belangrijk is om hart en hoofd hierin te scheiden. En dat je met respect voor de mens echt wel een prima bedrijfsvoering, dat eigenlijk met elkaar kan samengaan. Afgelopen jaar kreeg ik zelfs van iemand terug, die terugkwam op een beslissing die we enkele jaren geleden hadden moeten maken, dat hij het misschien niet als prettig had ervaren, maar dat hij het wel als eerlijk had ervaren. En dat hij het dus ook erachter kwam dat het hem eigenlijk geholpen heeft in zijn verdere ontwikkeling. En zelfs geholpen heeft in zijn verdere carrière. En ik vond het heel erg waardevol dat hij dat eigenlijk teruggaf. Gaf mij weer het gevoel dat ik wel de juiste dingen daarin had gedaan.
Dit zijn van die momenten waarop je je als ondernemer echt weer mens voelt.
Ja, toch?
Vincent Lenoble was dit van Measureman. Waar heeft het bij jou lopen knagen?
Ja, ik denk, wat ik heel veel terug heb gehoord bij andere ondernemers. Je wilt met waardigheid doen, je wilt eerlijk doen, je wilt transparant doen.
Ja, er zitten ook veel dingen achter, vind ik vaak, van veronderstellingen. Van het kan niet zonder deze mensen, het kan niet als we dit doen, het kan niet als we anders zijn. En als je daar natuurlijk zelf doorheen gaat en je denkt, het kan eigenlijk prima. Dan geeft dat natuurlijk een enorme...
Ja, en als ik zo over deze vraag nadenk, dat kaasschaaf snijden, dan blijft die wond maar pijn doen. Ja. Je blijft maar angstvallig naar je cijfers kijken. Gaan we misschien toch op. Deze harde keuze gemaakt hebben. Ik merk wel dat ik de afgelopen weken juist meer rust dan ik in de afgelopen 3 jaar had. Dus, ja.
Ben jij ondernemer en wil je groeien zowel zakelijk als op het persoonlijke vlak? Als lid van de Entrepreneurs Organization kom je maandelijks samen met collega-ondernemers en deel je ervaringen zoals je ook in deze podcast hoort. Ook krijg je als lid toegang tot once-in-a-lifetime events en trainingen, zowel nationaal als internationaal. En breid je je netwerk uit met like-minded ondernemers die tussen de 1 en 100 miljoen omzet maken. Wil je weten hoe je lid kan worden? Ga naar entrepreneursorganization.nl.
Zometeen boekentips over het onderwerp van deze aflevering. Snoeihard moeten snijden. Eerst het verhaal van Willem Treep. Inmiddels 15 jaar impactondernemer. En na met zijn eerste bedrijf Willem en Drees als pionier lokaal eten in Nederland op de kaart hebben gezet, is hij nu eigenaar van cateraar The Food Lineup. Hey Willem, even kort. Jullie brengen goed eten naar events.
Dat klopt.
Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, dan moet je voor je zien dat wij een netwerk hebben van chefs die gespecialiseerd zijn in het maken van een gerecht of in een specifieke keuken. Uh-huh. En met de Food Lineup verzinnen wij een line-up waarmee we zeg maar die chefs neerzetten. En die verzorgen dan vervolgens voor heel lekker eten voor allemaal zakelijke evenementen.
Oké. Okay. Hey, hiervoor had je het bedrijf Willem en Drees en daar is het niet zo goed mee gegaan.
Ja, met Willem en Drees brachten we lokale groenten en fruit. Uh-huh. Dus van boeren uit de buurt naar supermarkten in de buurt met als doel om te zorgen dat we ons eten niet vanuit Spanje halen, terwijl het hier ook om de hoek groeit. Ja. En nou, dat hebben we gedaan. Daar waren we best wel succesvol mee, want we groeiden uiteindelijk naar bijna 1000 supermarkten waar Willem en Drees te verkrijgen was. En bedenk dus ongeveer 25% van alle supermarkten in Nederland.
Alleen maar mooi dus, zou je zeggen.
Hartstikke mooi, alleen we brachten het allemaal rond in eigen busjes. Dus de logistieke kosten die waren hoger dan de opbrengsten.
Maar terwijl dat daar dus in je hoofd aan het sluimeren was, was je er ondertussen busjes bij aan het zetten?
Ja, we dachten van als we schaal maken en groter worden en het efficiënter gaan doen. Hè, dus hoe meer stops per uur je maakt, hoe goedkoper het wordt. Ja. Kunnen we het uiteindelijk misschien wel rondrekenen.
En dan komt er dat moment waarop je denkt, we kunnen het toch niet rondrekenen.
Ja, dus na 5 jaar zagen we toch wel in dat we ieder jaar weer zeg maar soort van opnieuw konden beginnen en dat we steeds net niet verder konden. Ja. Dus toen besloten we om ook, toen dachten we ja, kut houdt de middelmens, zoals ze dan mooi zeggen. Dus dachten we, nou, we moeten misschien rechtstreeks aan consumenten gaan leveren in plaats van via die supermarkten. Ja. Toen begonnen we met een online webwinkel. En dat was eigenlijk best wel een succes. Tegelijkertijd was dus de business unit voor de supermarkten nog verlieslatend. En we hadden gewoon te weinig cash om vervolgens stappen te kunnen zetten om eigenlijk die supermarkttak die we hadden te kunnen saneren.
Ja.
Dus toen moesten we een plan bedenken om te kijken van oké, hoe kunnen we nu zorgen dat we toch door kunnen gaan met eigenlijk het nieuwe perspectief. Ja. Zonder dat we het bedrijf te gronden richten.
Jullie moesten dus geld op gaan halen om eigenlijk de mensen te kunnen laten gaan.
Ja, daar
betekende
kwam het eigenlijk wel
neer. Dat je iedereen wilde laten gaan, er was ineens een ander plan? Of
nou, we zagen dus een nieuwe markt eigenlijk ontwikkelen. Maar we hadden al zoveel geld verbrand in die andere markt dat we een keuze moesten maken. En toen hebben we inderdaad met onze initiële investeerders gesproken om te kijken of zij nog een rondje wilden investeren. Maar Willem en Drees, met z'n tweeën waren we, keken elkaar ook in de ogen. En Drees die zei, ja Willem, ik weet niet of ik het aandurf om nu nog meer geld op te halen, want ik weet ook niet of we terug gaan verdienen. En een andere optie was om samen te gaan met eventuele partners in de markt. En toen zijn we op zoek gegaan naar een partij waarmee we zouden kunnen gaan fuseren. Om op die manier eigenlijk een weg te vinden om het voor elkaar te krijgen. En dat is uiteindelijk ook gelukt.
Hoeveel mensen moest je laten gaan?
45.
Jij bent ondertussen aan het rennen om deze fusie voor elkaar te krijgen. Je zet de krabbel. Ja. En dan kom je normaal gesproken met een fantastisch mooi verhaal naar je personeel. En wat is het verhaal wat jij verteld hebt?
Nou, die fusie, dat duurde 1,5 jaar voordat we die helemaal rond hadden. Dus dat was zeg maar ook een soort halve hartverzakking en burn-out stapeling, zullen we maar zeggen. Ja. Maar toen die fusie inderdaad eenmaal beklonken was, toen hadden we voldoende cash. Want we waren gefuseerd met een partij waar gewoon meer cash zat. En toen moesten we natuurlijk even laten zien en in elkaar vlechten. En al heel gauw namen we de beslissing om te stoppen met het leveren aan supermarkten. En toen hebben we het hele team bij elkaar geroepen en verteld van jongens, dit is de situatie. Ja. En toen is iedereen gewoon in een ochtend zijn alle 45 mensen bij mij in Drees langs geweest. En toen hebben ze verteld dat hun functie ophield te bestaan. En meteen een brief neergelegd. En de grap was dat sommige mensen de dag daarna alweer konden beginnen. Dus dat was heel, heel gek. Maar we moesten gewoon hard snijden. We moesten ook iedereen eruit snijden.
Wat bedoel je, weer konden beginnen bij jou of elders?
Ja, bij mij. Omdat we natuurlijk wel mensen nodig hadden die nog steeds groenten gingen inpakken of kratjes gingen klaarzetten of spullen gingen ophalen. Alleen niet zoveel als dat we hadden. En we moesten daarvoor wel echt eerst iedereen ontslaan om vervolgens een nieuwe stap te kunnen zetten.
Okay.
Ik durf bijna niet te vragen. Wat ging er door je heen?
Dat is de mooie vraag. Nou, het mooie was dat, en dat hoorde ik net ook al zeggen, kijk, het bedrijf was niet verrast. Dus iedereen zag natuurlijk de ontwikkelingen en de stappen. Dus het was eigenlijk voor heel veel mensen was het ook een soort verlichting of zo. Omdat er ook druk wegviel. Ze zagen de druk bij mij en bij Drees. Maar ze zagen ook van oké, nu hebben we een plan en nu weten we waar we naartoe gaan werken. Dus toen het eenmaal zover was, was dat goed. Wat ik ook wel weet is, ik heb bijvoorbeeld mijn chauffeurs, die heb ik dus laten gaan. En daar was bijvoorbeeld één chauffeur bij en die had... Ja, we hadden ook gewoon bevriende groothandels opgebeld van hey, we hebben chauffeurs in de aanbieding. En die was heel gretig en die ging meteen op zoek. En die had de dag erna ongeveer een baan en die heeft daar nog steeds een baan. Maar er waren er ook 3 chauffeurs die echt heel boos en verdrietig waren en zich in de steek gelaten voelden. Dat deed me wel pijn. Terwijl ze waren zelf zeg maar niet meer flexibel genoeg om op een andere manier het heft in handen te nemen. Want ze hadden zo kunnen solliciteren bij een andere groothandel. Dan hadden ze ook een dag later werk gehad. Maar dat deden ze niet. En ja, die gingen dus zeg maar...
een beetje lopen jammeren.
Ja, gingen jammeren. En dat vond ik... Ja, je kunt mensen het vlammetje onder ze niet aansteken. Ze moeten ook zelf in beweging komen. Ja.
Hoe was het voor jou om zo lang met dat geheim rond te lopen, dat je uiteindelijk weet van ik ga uiteindelijk voor deze groep staan?
Ja, nou, wat wel goed is om te weten is dat toen we die aankondiging deden, toen heb ik ook aangekondigd dat ik wegging. En ik denk dat dat misschien voor heel veel mensen ook een, zeg maar van oké, Willem en Drees, en Willem gaat ook weg. Dus
dat je ook een dag later begonnen of dat niet?
Nee, maar ik ging dus ook echt weg. En ik ging vervolgens naar... Ben ik met de foodline-up begonnen. Dus. Ja.
Als je nou terugkijkt naar die tijd van dit bedrijf. The rise and the fall. Wat zijn dingen die je echt hebt meegenomen? Waarbij je dacht van oké, ik stap nu een nieuw bedrijf in. Nou, hier ga ik rekening mee houden.
Een van de belangrijkste dingen die ik nu eigenlijk doe, is als ik wil groeien. Mm-hmm. Dan begroot ik eigenlijk al... Het bedrag wat ik daarvoor nodig heb. Dus stel je voor, ik neem 2 nieuwe accountmanagers aan, omdat ik denk dat we kunnen groeien in sales. Dan reken ik eigenlijk al uit, heb ik het bedrag voor die accountmanagers op mijn bankrekening staan. Ja. Nou, en dan kun je kijken of die accountmanagers gaan renderen. En ja, weet je, als dat lukt, nou, dan is het prima. Dan kun je weer verder. Maar als het niet lukt, dan moet je gewoon voldoende middelen hebben om uiteindelijk ook weer afscheid van ze te kunnen nemen. Zodat je verder kan. Dus ik ben heel erg op mijn cashflow. Ja.
Willem, als de mensen luisteren waarbij het nu enorm stormt, wat raad jij ze aan morgenochtend? Wat zou jij ze voor morgenochtend om te gaan doen willen meegeven?
Ik zou eigenlijk als eerste vooral even rustig gaan zitten en analyseren. Ik hoorde jullie net al zeggen van binnen 2 weken weet je het en dan kun je al gaan doorpakken. Ik vind het eigenlijk nog knapper als je dan nog heel even ademhaalt en dan kijkt, hey, hoe wil ik de organisatie nou echt inrichten? Want voor een organisatie is het niet zo vervelend als dat je zegt, weet je wat, we gaan het zo doen. En dan 2 weken later zeg je, we gaan het zo doen. En dan 4 weken later zeg je, weet je hoe we het gaan doen? En dan 5 weken later zeg je, nee, we gaan het zo doen. En dus en dat is moeilijk, maar ik denk dat vind ik ook moeilijk. Want ik heb altijd weer nieuwe ideeën, weet je wel. Maar dan weet ik van mezelf, Willem, rustig, even wachten, kooptijd. Zeg 1 september, zeg 1 januari. Waardoor je voor jezelf ook even... En dat moet je natuurlijk wel kunnen betalen. Maar het is toch beter om het even goed te doen dan overhaast.
Willem Treep, dankjewel. Jongens, laten we naar de boeken gaan. Merlijn doet normaal gesproken de boeken.
Nou, leuk.
Nou, Mark,
ja, Merlijn, kom snel terug, want zonder jou gaat het niet.
Stand-in vandaag, dus
ja, ik ben niet zo van de boeken. En meestal ga want ik lees al 's nachts in bed en dan lig ik weer wakker van al die goede ideeën.
Daan, kom, maar, dan hebben wij een niet-lezer zitten. Nou,
ja, een podcast heb ik voor jullie.
Oké, een podcast.
Ja, een podcast van Chetanja de Wit. Mooi in dit thema. De link zal in de show notes komen. En eigenlijk heeft het wel met het thema van vandaag te maken. Omdat zij heel erg appelleert aan het gevoel waar je ook in kan zitten. Van waarom overkomt mij dit? En wat een ellende. En nou, hoe zijn we hier beland? En zij zegt eigenlijk, je bent er en je hebt het te dragen. En dit is jouw ding. En je moet het gewoon nu fixen.
Niet lullen, maar poetsen.
Ja, en dat zegt ze natuurlijk op een iets wat betere manier dan ik. Maar luister naar die podcast.
Daan, wat heb jij gelezen?
Bij mij komt 1 boek omhoog en dat is The Hard Thing About Hard Things van Ben Horowitz, als ik het goed uitspreek. En daar zijn 2 dingen mij van bijgebleven. 1 is dat hij zegt, als je die harde beslissingen durft te nemen op tijd en deep hard, dan heb je eigenlijk een beter leven. Dus een paar momenten moet je even hard zijn, is moeilijk, maar dan wordt je het leven wel een stuk makkelijker. Dat is me bijgebleven. En 2e wat me bijgebleven is dat het boek
begint waanzinnig interessant. Ja. En uiteindelijk leest niemand het uit, volgens mij.
Behalve
Merlijn.
Ja, nee. Die eerste 150 bladzijden, die lezen echt als een malle. Alsof je een Dan Brown boek aan het lezen bent. Maar dan waar gebeurt verhaal, mensen? En daarna dan krijg je van die old school jaren 90 ondernemerstips uit de Verenigde Staten.
Ja.
Ja. Maar eerste deel van het boek zeker lezen. Ik heb hem eventjes eentje uit de kast gepakt. Ik hou hem voor de camera nu. Dat is een boek over Joop van den Ende, de biografie. En dan denk je misschien Joop van den Ende. Even voor de mensen die niet weten wie Joop is. Oprichter van Endemol en van Stage Entertainment, van de musicals.
Ja, de musicals.
En bij Joop van den Ende denk je misschien heel snel over die man die gierend rijk is, die allemaal hele mooie dingen filantropisch doet. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat hij niet als filmproducent begon, of als tv-producent, bedoel ik, maar juist als theaterproducent. En voor hele kleine showtjes. Hij begon ooit als de rechterhand van Batman. Dus hij was Robin. En dat deed hij dan op campings en dat soort dingen. En hij maakte als ondernemer steeds stapjes. En zoals dat in de theater of misschien wel in de gehele entertainmentwereld gaat, een hit scoor je niet zomaar. En dit hele boek van Joop van den Ende is samen te vatten in twee woorden. En die moet je gewoon 20 keer achter elkaar zeggen. Vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan. En dit is een van de meest inspirerende boeken van een Nederlandse ondernemer die ik ooit gelezen heb.
Wel uitgelezen dus.
Wel uitgelezen.
Ah,
de biografie van Joop van den Ende. Jongens, dat was hem.
Dankjewel.
Wat nemen we mee uit deze aflevering, Daan?
Dan ga ik even over nadenken.
Jij gaat even over nadenken, Mark.
Nou, wat neem ik mee? Eigenlijk ook naar aanleiding van jouw vraag destijds. Volgens mij maken we het allemaal mee. En dus het hoort erbij. En het hoort ook bij het vak of bij je beroep, of hoe je het ook maar, het ondernemerschap maar wil noemen. Je wordt er kennelijk ook nog krachtiger van als je er doorheen bent. Mm-hmm. En je kan het op een goede manier en positief doen. Dat neem ik mee.
Mooi gezegd, ja. Zelf denk ik, ja, mensen en nog eens mensen. Je kunt het niet alleen als ondernemer. Je hebt een team nodig. Zonder hen ben je echt niks. En dat ga je pas echt merken op het moment when shit hits the fan.
Ik denk, jij noemde net het boek van Joop van den Ende. En eigenlijk elke biografie die ik heb gelezen van ondernemers, maar ook niet ondernemers. Eigenlijk heeft iedereen gewoon crisissen meegemaakt en ellende meegemaakt. En in bedrijven of persoonlijk leven. Ik ken niemand die nooit een crisis heeft meegemaakt. Dus iedereen maakt ze mee. En de meeste mensen komen er inderdaad sterker uit. Dus daar lekker aan vast te houden voor de luisteraar.
Maak er wat van.
Ja.
Dit was aflevering 11 van het Ondernemersoog. Wil je eerdere afleveringen beluisteren? Die staan op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Zo hebben we een aflevering die goed aansluit bij het onderwerp van vandaag. Namelijk Never Waste Your Own Crisis. Ga die ook luisteren. Speciale dank aan onze gast van vandaag, Willem Treep. En aan alle andere EO'ers die ervaringen hebben gedeeld voor deze podcast. En ben je geïnteresseerd geraakt in de Entrepreneurs Organization? Dan raad ik je aan een kijkje te nemen op onze website entrepreneursorganization.nl. En daar vind je ook data waarop je aanwezig kunt zijn bij test drives. Test drives, wat zijn dat? Dat zijn avonden waarop je een kijkje kunt nemen of deze manier van groeien en ervaringen delen ook iets voor jou is. Daniel, Maurik, dank.
Jij bedankt.
Dit was het Ondernemersoog, een podcast van de Entrepreneurs Organization. Wil je weten wat wij doen, welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganization.nl/ondernemersoog.